Daarna openen we Gods heilig woord bij Paulus' brief aan Filippenzen. Filippenzen, derde hoofdstuk.
Hoort, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer. Naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter mij is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees blijde, wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Is uit Filippenzen 3, het 12e vers. Niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En aan de beurt van behandelen vanuit onze Heidelberger Catechismus is zondag 44. We lezen eerst met elkaar zondag 44. En dan gaat het in zondag 44 om het tiende gebod en om de afsluiting van alle wetsonderricht dat we in de vorige zondagen hebben gehad. Ook dus een afsluitende zondag. Daarna krijgen we het laatste gedeelte van de catechismus over het gebed. Als het dan gaat over Gods heilige wil, dan gaat het in het eerste gedeelte wat we lezen over de inhoud van Gods wet. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Daarna gaat het over het houden van Gods wet. Een vraag over het houden van Gods wet. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Nadat we op de inhoud van Gods wet zijn gewezen en op het houden van Gods wet, gaat het nou over het voorhouden van Gods wet, het prediken van Gods wet. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan, ten eerste opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. En als de catechismus over deze dingen spreekt, dan is het hetzelfde als wat Paulus zegt in onze tekst. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. 19. Opnieuw. Eigenlijk elke zondag. Immers gaat het over wat God wil. God, als hij gepredikt wordt, wordt gepredikt in zijn heerlijke deugden. Hij die recht op ons leven heeft, die kan zeggen wat wij doen zullen. Dat kan hij zeggen. Hij heeft het recht om dat te zeggen. Doe dit of doe dat. Laten we daaraan denken. Hij is onze God, onze schepper. En daartegen iets te zeggen is een zonde tegen het tiende gebod. Alsof we al niet gehoord hebben, al niet genoeg gehoord hebben, dat Gods wil en wet heilig en goed is, maar toch ook voor een mens, een zondaar, niet te houden die wil, die heilige wet van God. Waar brengt dat ons? Waar moet het ons brengen? Zodat we er toch nog goed afkomen. Ook nu wordt dat weer gezegd. Eigenlijk wordt dat altijd gezegd. Elke zondag wordt dat gezegd. Waar een zondaar moet komen om te overleven, ook in het licht van de heilige Sinaï, aan de voeten van de Heere Jezus, waar hem al zijn schuld vergeven wordt, maar waar ook iets nieuws geschapen wordt. Een lust, een begeerte, daar gaat het vanmiddag over, een begeerte naar het goede, naar het volmaakte. Een begeerte naar God. Wat is de zonde tegen het tiende gebod? Alles willen behalve God. En wat is het nieuwe leven? God willen. En wie zal ons daar brengen? Wie zal dat kunnen bewerken in het leven van een zondaar, dat hij God weer wil en zegt: Heere, zie, hier ben ik. Dat kan de zaligmaker alleen, die in alle opzichten een volkomen zaligmaker is. Het tiende gebod: gij zult niet begeren. Het huis, het goed, de vrouw van uw naaste. Want waarom mag dat dan niet? Omdat dat ontevredenheid laat zien. Het verraadt ontevredenheid. Wij willen meer. Wij willen iets anders. We willen iemand anders. We zijn het er niet zo mee eens met wat God ons geeft. Wij willen meer. En God zegt: gij zult niet begeren. U moet tevreden zijn. Als het dan gaat over het goed van je buren, over die vrouw van je naaste, ja. Maar dan gaat het over wat God dan wil. Het gaat ook over wat Gods leiding is in je leven. Om het daar niet mee eens te zijn, dat is ook een zonde tegen het tiende gebod. God leidt je langs een weg en dat wil je niet. Je wil een andere weg. Je wil niet deze weg. U bent het niet met God eens, omdat hij een weg gaat die moeilijk is, die zwaar is, die pijn doet. U wil een gemakkelijkere weg. Ja, u kunt zelfs jaloers zijn, net als Asaf, op goddelozen die op weg zijn naar de hel. En ik zag met nijdige ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. Asaf, gij zult niet begeren. Een zonde tegen het tiende gebod. Het gaat om dingen die God verbiedt en die we toch willen hebben. En dan zegt God: nee, afblijven. Het was de eerste zonde die gedaan werd. Overal mag je van eten, Adam, Eva. Niet van die boom, hoor. Denk erom. Maar de duivel kwam en hij zei: kijk dan toch eens hoe heerlijk die vrucht eruit ziet. En Eva zag dat hij zeer begeerlijk was. En ze beet erin. Zo doet de duivel het nog. Hij laat je dingen zien en hij zegt: happen maar. En de Heere zegt: nee, nee. En de duivel zegt: doe het maar. Gij zult niet begeren. Het niet eens zijn met de geboden van God. God zegt: gij zult niet stelen. En gij zult niet doden. En we komen daartegen in een opstand. Zeker ook als het gaat over het positief, de positieve kant van het gebod. Als het nou gaat over, gij zult niet doden. Een moord hebben we natuurlijk nog wel niet gepleegd. Daar komen we dan wel goed vanaf. Maar het gaat om het positieve ook. Je moet de ander ook lief hebben als jezelf. Dat is de positieve kant van dat gebod. Nou, dan zit je weer, immers. En hebt u het nooit gehad? Opstand, gevoelens van onbehagen jegens God. God. Ik heb het ook wel eens gedacht, hoor, als kind, hoor. Ik wou dat God er niet was. Dat leek me toch wel heerlijk. Kon je doen waar je zelf zin in had. Het is onze eerste zonde geweest, het is de oerzonde. Een God die ons gemaakt heeft en dan toch je eigen gang willen gaan. Net doen alsof God er niet is en of je dat nooit gehoord hebt. Gij zult geen overspel doen. Net alsof je dat niet hoort. En gij zult geen ander gode voor mijn aangezicht hebben. Nou, ergernis tegen de wet van God. We hebben het toch al niet zo op mensen die tegen ons zeggen, je moet dit voor me doen en doe dat eens even. Toch? Binnen de gezinnen wordt dat al duidelijk. Als Jan een boodschap moet doen. Hij doet het dan misschien wel met zo'n gezicht. Het ligt ons niet zo becommandeerd te worden. En zeker niet door God. Ziet u hoe dichtbij het komt? Wat is de inhoud van het 10e gebod? Dat ook niet de minste lust of begeerte of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Niet het minste. Ah. Wat wordt de wet toch ook weer scherp gepredikt, vindt u niet? Ook niet de minste lust of gedachte. Is een droom dan ook al verkeerd? En een fantasie. Ja. Het wordt wel scherp gepredikt, nietwaar? In ons hart nimmer meer komen. Ja, het kan best zijn dat je naar het uiterlijke een keurige vent bent, hoor. Wat gaat nou om je hart? Om je hart. Dat het niet in je hart opkomt. En al ben je dan van buiten een keurige man. Nou, kijk je nooit eens naar een andere vrouw. De Heere kent ons hart wel. En daarom zegt Hij, gij zult niet doden. De Heere kent ons hart wel. En daarom zegt Hij, eer uw vader en uw moeder. De Heere kent ons hart wel. En daarom zegt Hij, gij zult niet begeren. Ja, er zijn wel goede begeerten, daar zullen we het ook nog over hebben. Je mag best begeren dat de Heere je een leven geeft. En dat hij je gezondheid geeft en dat hij je een beetje geld geeft, want je kunt toch immers niet zonder. En dat je dat diploma mag behalen. En dat je door die operatie heen mag komen. Dat mag je best begeren. De Bijbel zegt zelfs, laat al uw begeerten met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. Maar daar gaat het nou niet over. Nee. Het gaat nou over de dingen waar een bordje voor hangt. Verboden aan te komen. En dan de positieve kant ervan. Dat wij ten allen tijden, daar heb je weer zo'n uitdrukking. van ganser harte, ook dat nog eens. Aller zonde vijand zijn, dat ook nog eens. 3 keer. En lust tot alle gerechtigheid hebben. Een goede lust, een goede begeerte dus. Naar gerechtigheid. Ja, wat is dat dan, gerechtigheid? Er zit het woordje recht in. Gerechtigheid is dat alles recht ligt in je leven. Onder elkaar. En met God vooral natuurlijk. Als het niet recht ligt, dan spreken we van ongerechtigheid. Zonde. Dat we lust hebben dat het echt recht ligt tussen God en mijn ziel. Dat ik daar een begeerte naar krijg. En dat echt heb. Altijd. Met mijn hele hart. En jegens elke zonde. Een vijand ben. Mag God dat niet eisen? Natuurlijk. Mag God dat niet vragen? Dat is toch goed? Wat vindt u van een God die zegt, nou, ga jij je gang maar hoor. Ga heen en zondig maar raak. Dat zegt de Heere Jezus niet. Ga heen, zei hij tegen die vrouw en ook tegen die man die 38 jaar ziek gelegen had. Zondig niet meer hoor. Dat is juist Gods goedheid. Dat hij je waarschuwt voor de zonde. En dat hij zegt, pas op, pas op. Dat is gevaarlijk. Het is toch raar. Als je iemand een weg in ziet slaan. En je weet, een diepe kuil. Dan zeg je, stop, pas op. En als je hem laat gaan. Wat ben je dan voor iemand? Ja. Nee, God heeft wel recht dat hij dat zegt. En zo hebben we al die 10 geboden behandeld. Van het eerste tot en met het 10e. En een mens komt er niet goed vanaf, hè. Als God nu eens een rapport zou moeten opmaken over ons leven. En op dat rapport staat 1e gebod, 2e gebod, 3e gebod enzovoort. En achter elk gebod kwam een cijfer. Dat zou er op uw rapport staan. Als God een cijfer geeft dan, hè? Je kunt natuurlijk jezelf ook een cijfer geven, net als de fariseer in de tempel. Ik ben zo goed. Ik vast 2 keer per week. Geef 10e van alles wat ik heb. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als dat mannetje in die hoek daar. Ja, als je zelf een rapport gaat schrijven. Maar dat doen de kinderen op school toch ook niet? Als ze dat zouden doen, zouden ze met prachtige cijfers thuiskomen. Maar de juffrouw, de meester, die geeft het rapport. Die maakt het rapport. Zo doet God het ook. Misschien, ik hoop het, dat u het ook al geleerd hebt. Dat het nou zo is, dat je er zelfs niet met een mager 6 vanaf komt, geliefde gemeente. Zelfs niet met een mager 6. Nee, met de hakken over de sloot, het heil, de hemel binnengaan. Kan niet. Nee. Je komt er niet. Of je komt er met eer en met glans. Ja. Zo is het ook nog eens. Weet je. Is het niet zo. Dat we voor elk vak. Een 0 hebben. Dat moet niet kwaad worden. Nee toch, waarom zou je kwaad worden? Moet je het ook weer goed maken. Want je hebt het mis hoor als je denkt dat het anders is. Is er één gebod? Vraag die dan alle 10. Eén gebod. Is er één gebod van die 10 dat u kunt houden? Geliefde gemeente, als het dan gaat over het houden van de wet, dan gaan we maar naar vraag en antwoord 114. Daar komt nog een nabespreking over al die geboden die we gehoord hebben. Kunnen we deze geboden volkomen houden? Daar zegt u nee, natuurlijk niet. Nou, kunnen dan Gods kinderen? Dat is eigenlijk de vraag. Degenen die tot God bekeerd zijn, die kunnen dat dan zeker wel. Die hebben op de duur een 6, misschien wel een 7. Nou ja, een 10 krijg je natuurlijk nooit. Maar goed, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? En dan het antwoord. U houdt zeker ook veel van de catechismus. Ik wel hoor. Altijd weer een genoegen om eruit te preken. Het is wel een belijdenisgeschrift. Ja, maar het is ook Bijbels. Zuiver Bijbels. En wat zegt nu onze catechismus daarop? Als het gaat over de vraag of we de geboden van God kunnen onderhouden. Nee, dat kunnen we niet. Maar zelfs de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods, beginnen te leven. Enerzijds is dus duidelijk dat het niet kan. Het gaat over de allerheiligsten die zelfs geen 1 halen. Nee, ook geen 1. Wie zijn dat nu weer, de allerheiligsten? Zijn die er? Nou, ze zeggen het niet van zichzelf hoor. Zodra ze dat van zichzelf gaan zeggen, dan deugt er iets niet. Dat stinkt, hoogmoed stinkt. Paulus, nou ja, wij zouden zeggen, dat is een van de allerheiligsten. Niet waar, net als Mozes en zo en Abraham. Maar Paulus zei het van zichzelf niet hoor. Hoe als hij in de kring van de apostelen ging staan en zei hij, ik ben de minste. En als hij dan in de kring van alle heiligen ging staan, zei hij, ik ben de geringste van alle heiligen. En als hij dan in de kring van zondaren ging staan, dan zei hij, ik ben de voornaamste. Dat zei hij van de zondaren. Zo praten ze zelf. Praat u ook zo? Kunt u hem verstaan, Paulus? Zeg je, man, waar heb je het nu toch over? De voornaamste der zondaren. En toch zijn dat de allerheiligsten. Wist u dat? Het gaat toch over dezelfde mensen? Dat zijn de mensen die zichzelf kennen. En die zeggen, och, was ik toch anders. O God, was ik een heilige. Paulus hier in Filippenzen 3. Ik jaag ernaar of ik nog grijpen mocht. Kijk, dat kan ik ook verstaan. U ook? Wij zeggen, Paulus hoorde tot de allerheiligsten. En dat mogen wij wel zeggen. Ja, natuurlijk. Maar zelf zou hij dat nooit zeggen. Dat leert mij de zelfkennis. Maar toch van die allerheiligste moeten we ook zeggen dat ze maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben. Er staat niet begin hoor, maar beginsel. Iets wat een begin heeft, dat kan ook weer een eind hebben. Daar schiet je niet veel mee op. Een beginsel gaat om een nieuw principe. Een nieuw levensbeginsel. Iets wat leeft en wat alleen maar leven kan en groeien zal en toenemen zal. Een beginsel. Ja, en ook de allerheiligsten hebben dat beginsel. Maar ze zeggen van zichzelf dat het maar klein is. En dat komt hierom. Omdat God vraagt dat wij hem lief hebben met geheel ons verstand. Met geheel onze ziel. Met geheel onze kracht. Altijd. 24 uur op een dag. Ook als je slaapt. Een heilige bent. En dat ben je niet. Dat ben je niet. Juist de allerheiligste zeggen. Wat ben ik er nog ver vandaan. Weet je wat allerheiligsten zijn? Dat zijn mensen die heel veel met God omgaan. Ja. En wie veel met God omgaat, die gaat het verschil zien tussen die hoge, heilige God en de praktijk hier op aarde in mijn eigen leven. Die gaan zien hoe dienenswaard God is. Maar dat we van nature geneigd zijn die God te haten. Zo begon de catechismus. En dus waar het kent gij uw ellende uit de wet van God. En is dat een eindstation? Nee. Het moet u brengen naar de Heer Jezus Christus. Het moet u brengen aan zijn voeten. Zoals we zullen horen om vergeving der zonden en vernieuwing van het leven. En wie hem ontmoeten mag, wie hem ontmoeten mag, die zal veranderd worden, vernieuwd worden. En die zal dat ook willen. Die wil van de zonde af. Klaar, en nou weet je het. Wat zijn de allerheiligsten? Dat zijn zij die een begeerte in hun leven krijgen. Zoals het in de catechismus staat, een ernstig voornemen om naar de geboden Gods te leven. Ze krijgen een andere begeerte. En weer Paulus hoor, Paulus die zegt, wat ik toch voor een mens ben, wat ik toch voor een mens ben, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wat ik er voor iemand ben, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En toch, als ik nou eerlijk ben, hè, moet ik ook zeggen dat er toch iets anders in mijn hart is. Om nou die God te mogen dienen. En kennen. Liefhebben. Met hem om te gaan. En hem geen verdriet te doen. Hem niet te verlaten, maar hem al de liefde van mijn hele hart te geven. Dat is die nieuwe wet, dat nieuwe leven. Je wordt een tweemens, je krijgt die begeerte. En wist u trouwens, geliefde gemeente, dat de Heere deze begeerte voor de daad zelf aanziet? Ja, dat is met een zondige begeerte ook al zo. De Heer Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, ook al gaat hij daarna netjes naar huis, naar zijn eigen vrouw toe, heeft reeds overspel in zijn hart gedaan. Ja, zo is met goede begeerte ook. die begeerten, ziet God aan voor de daad. Hij herkent er zijn eigen werk in. Want die begeerte is niet uit een mens hoor. Nee. Maar die is uit God. Als je namelijk de liefde van Christus en de liefde van God ervaren hebt. Die nou voor wetsovertreders en voor mensen die een nul hebben en een nul zijn. Nog zaligheid en leven en vrede en geluk wil geven. O, dan wordt die God zo dienenswaardig. Dan komt er een begeerte in je hart. En daarom zeg ik het wel eens. Het is zo. Als je nou bekeerd bent. Want daar gaat het over in deze vraag. Mensen die tot God bekeerd zijn. Dat zijn mensen. Die vragen elke dag aan de Heer om bekering. En hoe zien mensen met een nieuw hart eruit? Dat zijn mensen die vragen om een nieuw hart. Ja. Hoe ziet een kind van God eruit? Dat is iemand die zegt, Heere, ik zou zo graag uw kind willen zijn. Zo is het. De begeerte. En die begeerte wordt vervuld. Wis en waarachtig. Die begeerte wordt vervuld. Wie de wereld wil, die krijgt de wereld. Met alle gevolgen van dien. De dood op de koop toe. Maar wie God wil, die krijgt hem. Wie God begeert, zal hem krijgen. Zal hem leren kennen. Zal hem mogen bezitten. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Die begeerte, dat is een wens. En ze zullen allemaal hun wens verkrijgen. Als ze sterven, hebben ze een wens, een begeerte, een verlangen. En dat zal vervuld worden. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En wat is die wens dan? Gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven alle vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Dan zal een mens weer schoon zijn. Waarop dus wordt de wet gepreekt en nog wel zo scherp? Waarom wordt de wet ons voorgehouden? Daar eindigt zondag 44 mee. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Lijkt een logische vraag, maar het is ook een vraag tegen het zogenaamde, moeilijk woord even hoor, antinomianisme. Mensen die zeggen de wet, weg ermee, niet belangrijk, de wet. Nee hoor, zijn van verlost. Niks, geen gedoe met de wet. Het is Golgotha geweest en het bloed van Christus heeft gevloeid. En geloof in de Heer Jezus, niet zo moeilijk over een wet. Dat zijn de antinomianisten. Tegen de wet. Nou is dat zo, verlost Christus van de wet? Verlost Christus van de wet? Dan zou er toch wel iets met die wet aan de hand zijn, denkt u niet? Als je daarvan verlost moet worden. Nee, Christus, zegt Paulus, heeft ons verlost van de vloek der wet. Ja. Dat is heel wat anders. De vervloeking. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. Nou, dat is die nul waar ik het net over had. Vervloekt. En vanmorgen, Christus gepredikt als een eeuwige zegen. die een vloek is geworden. Op wie de zonde, op wie alle zonden, aller ongerechtigheden van dat grote zondaarsvolk zijn aangelopen en die toen een vloek geworden is. Ja, waarom laat ons God zo scherp de 10 geboden prediken, zo toch niemand ze houden kan? Hij verlost dus niet van de wet. Nee, natuurlijk niet, want de wet is goed. Gewoon goed. Wat hebt u tegen de wet eigenlijk? Niks toch? Dat is toch allemaal goed? Volmaakt. Heilig. Niks op aan te merken. Nee. Die wet gaat hij juist weer schrijven op de tafel van je hart. Dat gaat hij doen. God maakt kinderen, gehoorzame kinderen hoor. Ja. Dat zal de hemel zijn. Ja, vader. Nee, vader. Zal het doen, vader. Heb u lief, vader. Natuurlijk, vader. Ja, dat is de hemel. Gehoorzaam kind zijn. Waarom laat ons God de wet prediken? En ook vanmiddag weer. Ten eerste, opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Ja, maar dat weet ik nou wel, zo'n beetje. Daar hoeft een dominee niet altijd wat van te zeggen. Je wordt er alleen maar een beetje down van en depressief. Dominee is altijd over de zonde. Laat ze naar zichzelf kijken. Ja, ze wordt er wel gepraat hoor. Altijd hetzelfde. Gaat bij ons in de kerk altijd over de zonde. Altijd over dingen die je niet mag. Waarom moeten wij onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen? Wat dacht u? Om Christus des te liever te krijgen. Ja. Daarom. Om des te meer te zien wie Hij is. En voor wie Hij zijn leven heeft gegeven. Dat bindt echt aan Hem. Voor goede mensen zal er misschien nog wel eens iemand wat over hebben. Mogelijk zegt Paulus dat er iemand nog zijn leven wil geven voor een goed mens. Dan wel natuurlijk, maar Hij gaf zijn leven voor zondaren. En dat moeten we goed leren. En dan wordt Christus zo groot. Zo groot. Zo groot. Dan ga je zien dat er bij Hem plaats is voor zondaren. Jezus ontvangt de zondaren. En Hij eet met hen. Dan krijgt de mens hoop en moed. Als je denkt... dat jij het moet doen en dat je moet verbeteren en een beetje fatsoenlijker moet leren leven. Ach, dat lukt je toch niet. Maar als je dat denkt, dan heb je Christus niet nodig. Waarom is het dan kerst geworden? Waarom heeft God zijn zoon dan gezonden? Maar omdat je een zondaar bent. Je zondige natuur, die natuur, hè. Ja, je denkt toch altijd nog wel ergens, soms, dat je natuur wel eens beter zal worden. Maar dat is een valse hoop, hoor. Dat weet u toch wel. Je natuur wordt nooit beter. Je vlees, dat kan niet bekeerd worden. Je vlees moet naar het graf. Ja. En zo kom je van de zonde af. Zo alleen. Die natuur, die moet sterven. Ja. En zo kom je er vanaf. Wat is het waarom we de wet horen prediken? Het is ook om des te begeeriger te worden om de vergeving der zonden. Dat is één. En de gerechtigheid in Christus, dat is twee. Om te zoeken de vergeving der zonden. De Heere Jezus en de kracht van zijn bloed. En de kracht van zijn Heilige Geest. Om niet aan hem voorbij te leven. Om nooit te vergeten wat hij heeft gedaan. Daarom begint het avondmaalsformulier ook zo. Dat wil je een gezegend avondmaalsgang hebben, dan moet je je zonde en vervloeking gedenken. Ja, ja, dat is een gezegende avondmaalsgang. Dan zeg je, Heere, ach, dat u dat nou hebt willen doen. Dat is onbegrijpelijk voor zo'n mens als ik ben. En dat de Heer Jezus nou voor die mensen de dood in wilde gaan. De hel hoor, de hel. Ja, 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 ja. De nederdaling ter helle van 12 tot 3. Helse angsten en pijnen van God verlaten. Dat is het loon op de zonde. En hij had niets gedaan. Als je wat op je kerfstok hebt en in de gevangenis zit, ja, dat is pijnlijk, maar het is pijnlijker in de gevangenis te zitten als je niks gedaan hebt, hoor. Als je vals beschuldigd wordt. Dat moest hij ondergaan, Christus. Maar hij heeft het willen ondergaan. En de zonde van anderen gedragen. En zo heeft hij de gerechtigheid verworven. Daar heb je dat woord weer. Heeft hij ervoor gezorgd dat alles recht komt in het leven. Tussen God en de zondaar. Christus kwam niet alleen op aarde om te sterven, maar ook om te leven. Ja, hij heeft 33 jaar geleefd. En onder de wet hoor. Onder de wet. Ja, vader. Goed vader. Ik zal het doen, vader. Dat is Christus. De wil van God gedaan. En gehoorzaamheid bewezen. Hij wist niet wat het was, gehoorzaamheid. Hij was God, van eeuwigheid ook God. En toen werd hij een mens. Een gehoorzaam mens. En weet je waarom hij dat heeft gedaan? Om ons leven te kunnen bedekken. Ja. Om een volkomen zaligmaker te zijn. Hij heeft de wet vervuld voor zondaren. Het eerste gebod. En het tweede gebod. En het derde gebod. En weet je wat gerechtigheid betekent? Moet je luisteren hoor. Toen heeft God aan zijn zoon een rapport gegeven. Ja, zo stel ik het maar even voor. Goed. En achter al die geboden stond een 10. Ja. En weet je wat nou het mooiste is? Dit. Dat God al die 10 op mijn rapport schrijft. Dat is het mooiste. Hij heeft het verdiend. En ik krijg de eer. Dat noemen we met een duidelijk bijbels, schriftuurlijk en dogmatisch woord. De rechtvaardigmaking. Rechtvaardig gerekend. Alsof ik zelf al de geboden volbracht had, zondag 23. Die Christus voor mij volbracht heeft. Vindt u dat niet mooi? Alsof ik zelf... Mens, ik heb er niks aan gedaan. Ik heb alleen maar tegengewerkt. Alsof ik zelf... al die geboden gedaan had. Dat is Christus. Het loon op de zonde. En Paulus heeft dat geheim ontdekt. En zalig die het met hem mag ontdekken. Dan zeg je, die Christus is nu al mijn liefde waardig. Het heeft hij gelijk alles weggegooid en weggesmeten. Zijn eigen gerechtigheid. Alle schade en drek, Filippenzen 3, om Christus te mogen gewinnen. Hij is door het evangelie van Christus gegrepen. Het heeft hem dan in het diepst van zijn hart geraakt. Dat God goddelozen rechtvaardigt. En dat vijanden met hem worden verzoend. En dat zondaren zalig kunnen worden door het geloof in Jezus Christus. En daarom is hij het met zichzelf en met zijn natuur en met zijn begeerten, met zijn aard, met zijn zonde niet eens. Daarom zegt hij, Heere, dat ik bekeerd mag zijn, dat ik uw kind mag zijn. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Hij is geen perfectionist. Ook niet iemand die het bereikt heeft. Nee, hij is iemand die er naar jaagt. Naar het evenbeeld van God, zegt de catechismus. Totdat wij tot deze voorgestelde volmaaktheid en volkomenheid na dit leven geraken. Nu, dat hebben we dan weer ontvangen vanmiddag. Het onderwijs, het zondag 44 en dan gaan we weer naar huis. En dan is het toch wel goed als een mens dan toch niet zomaar over kan gaan naar de orde van de dag. Hè? Als je nu toch het verborgene zoekt voor jezelf alleen. En vraagt of je deze dingen kennen en steeds meer kennen mag. Augustinus zegt het zo mooi. Hij zegt het in het Latijn. Maar je kunt het heel goed het Nederlands vertalen hoor. Hij zegt, voor de val was het zo met de mens. Toen was het zo. Een posse non peccare. Dus Latijn, dat betekent een kunnen niet zondigen. Ja, dat was zo met Adam en Eva. Een kunnen niet zondigen. En toen is de val gekomen. En weet je, toen is het veranderd. Toen is het geworden een non posse, non peccare. Een niet kunnen, niet zondigen. Ach en wee. En weet je hoe het straks zal zijn? Een non posse peccare. En niet kunnen zondigen. Dat lijkt me toch zo heerlijk, hè? Ja. U ook. Hierna zal het eeuwig blijdschap wezen. En mag uw ziel ter rijen gaan. Geen slaande Satans engel wezen of het branden van een boetetraan. Want met de bron van alle zonden verdwijnt de bron van alle pijn. Indien de zaligen schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. Daar zal de zonde nimmer wonen, maar eeuwig Gods gerechtigheid. En Sara's dochters, Abrahams zonen, zijn eeuwig in de Heere verblijd. Om dan te rusten van de zonde. En eeuwig u bedoelen, Heer. Met reine harten, reine monden, verenigd tot uw lof en eer. Amen.